Van uw majesteit, ja, u kan mij verstaan, hè? Ik wil u graag namens de Evangelische Omroep hartelijk welkom heten. Mijn collega Wim Klein-Haneveld, die vorige keer hier was, kon vanavond niet komen, dus u moet het even met mij doen. We gaan weer fijn zingen met elkaar en naar twee meditaties luisteren. En we willen graag deze samenkomst aan de Heere God opdragen. En ik heb aan dominee De Butte gevraagd of hij met ons een gebed wil doen.
Heren, nu we vanavond weer bij elkaar zijn in deze kerk, in verband met de opname voor een aantal uitzendingen van het programma Laat ons de rustdag wijden, willen we eerst tot u komen om van u te vragen dat u ons ook vanavond zegenen wilt, dat u het woord dat we zullen beluisteren, uw woord wilt zegenen voor ons hart, dat u het zingen ook zo wilt laten verlopen, dat daarin ook iets van het evangelie van de Heer Jezus in vertolkt zal worden. En dat datgene wat vanavond dan zal worden opgenomen, op de tijd waarop het zal worden uitgezonden, ook voor de verschillende luisteraars, gebruikt zal mogen worden als een middel in uw hand, om hen ook te doen horen wat gij, Heer Jezus, gedaan hebt in uw groot en diep en onzegbaar, onvoorstelbaar lijden om zondaren zalig te maken, om de zonde te verzoenen, de schuld te betalen en de weg tot God te banen. Heere, laat alles in goede orde mogen verlopen en wilt u ons in alle opzichten en alle die aan deze avond meewerken genadig zijn en uw zegen geven. Om Jezus wil bidden wij het uit genade. Amen.
Nou, we gaan weer gewoon opnieuw, even als de vorige keer, wat proefzingen. De organist heeft mij gevraagd of we het eerste lied, gezang 45... of we daar een vers van wilden zingen, omdat daar toch iets in zit wat mis kan gaan. Dus ik stel voor dat we één vers zingen van gezang 45. Dat is punt 2 op bladzijde 3, denk ik. Ja? Ik dacht dat dat wel goed ging. Dan willen we ook nog graag op de laatste bladzijde, Psalm 77, een vers.
Thank you.
technicus is wel tevreden, dus dan zullen we vragen of dominee Giele even op de kansel wil komen. Misschien nog weer even wat wil zeggen.
Mijn verlosser hangt aan het kruis en hij hangt er mijnentwege, mij ten zegen. Van de vloek maakt hij mij vrij en zijn sterven zaligt mij. Mijn verlosser hangt aan het kruis, ook voor mij heeft hij zijn leven veil gegeven.
Koster, kan u nog een beetje zachter? Zeg nog maar wat, want de koster heeft hem een beetje zachter gezet.
Mijn verlosser hangt aan het kruis. Ook voor mij heeft hij zijn leven veil gegeven. Brand mijn hart, ontbrand in gloed, jegens hem mijn hoogste goed.
Nou, dan zijn we bijna zover. Ik wil u nog even aan herinneren dat als u moet hoesten, alsjeblieft niet tussen twee verzen in. Of net in de nagalm, dat is zo vervelend. En als u om moet slaan, doe het dan ook onder het zingen of zo. Want anders dan denken ze dat we in het zendingsgebied zitten en dat de regen op het dak klettert. De dominee mag niet meezingen op de kansel. Dat is niet omdat hij het niet wil, maar omdat wij willen dat hij het niet doet. Dus neemt u hem dat niet kwalijk. Dan gaan we beginnen. Opname, 5 tellen na nu.
We openen samen de Bijbel om daar het evangelie van onze Heer Jezus Christus te lezen naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 23, de versen 13 tot en met 25. Lucas 23, vers 13 tot en met 25. En als Pilatus de overpriesters en de overste en het volk bijeengeroepen had, zeide hij tot hen: Gij hebt deze mens tot mij gebracht als een die het volk afkerig maakt. En zie, ik heb hem in uw tegenwoordigheid ondervraagd en heb in deze mens geen schuld gevonden van hetgeen daar gij hem mee beschuldigt. Ja, ook Herodes niet, want ik heb uw lieden tot hem gezonden. En ziet, er is van hem niets gedaan dat des doods waardig is. Zo zal ik hem dan kastijden en loslaten. En hij moest hun op het feest een loslaten. Doch al de menigte riep gelijkelijk zeggende: Weg met deze en laat ons Barabbas los. Dewelke was om zeker oproer dat in de stad geschied was en om een doodslag in de gevangenis geworpen. Pilatus dan riep hun wederom toe, willende Jezus loslaten. Maar zij riepen daartegen, zeggende: Kruis hem, kruis hem. En hij zeide ten derde male tot hen: Wat heeft deze dan kwaads gedaan? Ik heb geen schuld van de dood in hem gevonden. Zo zal ik hem dan kastijden en loslaten. Maar zij hielden aan met groot geroep, eisende dat hij zou gekruist worden. En hun en de overpriesters geroep werd geweldiger. En Pilatus oordeelde dat hun eis geschieden zou. En hij liet hun los degene die om oproer en doodslag in de gevangenis geworpen was, welke zij geëist hadden. Maar Jezus gaf hij over tot hun wil. Vanavond wil ik met u nadenken over Jezus' ontmoeting op de Lijdensweg met Barabbas. Maar voordat we dat gaan doen, leg ik een stembriefje voor u neer. U kent dat wel, bij allerlei verkiezingen moet u uw stem gaan geven. Er wordt verwacht dat u een keuze maakt. De keus is niet groot. Het stembriefje vermeldt maar twee namen. Het is een dubbeltal. Ik stel ze u even voor, zodat u goed kunt weten waardoor uw keuze bepaald wordt. Ik noem u eerst Barabbas. We hebben niet zoveel inlichting over hem. Hij draagt een eigenaardige naam, Barabbas, wat letterlijk betekent zoon van de vader. Hij is een gevangene, in een oproer gegrepen. Hij had een moord begaan. Een man met het bloed van een ander aan zijn handen. Misschien wel een politieke moord, zodat we hem een terrorist kunnen noemen. Hij is door het recht ter dood veroordeeld en zit te wachten tot zijn executie plaats zou vinden. Opgesloten in een dodencel, dat is de eerste kandidaat. Maar er staat nog een naam op uw stembriefje. U weet wel wie het is. Het is Jezus. Eigenaardig eigenlijk staat hier dezelfde naam. Barabbas. Zoon van de Vader. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven hebben. Jezus, de zoon van de Vader. Hij staat op dubbeltal. Van hem weten we meer. Hij ging het land door, goeddoende, in vele tekenen en wonderen. Zijn handen hebben velen in nood geholpen. Zijn voeten waren altijd bereid te gaan naar plaatsen waar zijn hulp gevraagd werd. Zijn mond altijd gevuld met woorden van ontferming en troost. Blinden werden ziende, doven horende. Broden werden vermenigvuldigd en de storm en de wind kon hij laten zwijgen. Hosanna, Hosanna, gezegend is hij die daar komt in de naam van de Vader. Gekomen om het verlorene te zoeken en zalig te maken. Zullen we nu het stembriefje in gaan vullen? Nee, u ontkomt er niet aan, u moet stemmen. Barabbas of Jezus. Eén van beide. Anders is uw stemming ongeldig. En blanco stemmen gelden hier niet. Het is of, of. Geen ja zeggen en nee doen. Of nee zeggen en ja doen. Pilatus zit ermee. Hij heeft Jezus al verschillende keren ondervraagd. Maar hij kan niets in hem vinden waardoor hij de dood verdiend zou hebben. Jezus is onschuldig. En toch moet hij kiezen en naar recht handelen. Wat is dat moeilijk? Hij wil de gunst van het volk niet verliezen. Maar als hij een kwaaddoener naast Jezus de weldoener zal zetten, dan zal de keus toch niet moeilijk zijn. En Pilatus grijpt die mogelijkheid aan, omdat hij naar de traditie van het Joodse volk op het paasfeest een gevangene zou vrijlaten, als herinnering aan de Exodus, de uittocht van Israël uit de slavernij en gevangenis van Egypte. Zie daar, het dubbeltal. De meest erge moordenaar en de onschuldige Jezus. Pilatus wil niet kiezen. Hij legt het lot van Jezus in de handen van het volk. Wie wilt u dat ik zal loslaten? Hij denkt zijn handen in onschuld te wassen. Een dubbeltal. Eén naam moet u aankruisen. Vult u het in? Of wilt u alleen maar toeschouwer zijn en niet aan de stemming deelnemen? Over Barabbas zijn we gauw klaar. Maar wat betekent Jezus voor u? Jezus, de echte zoon van de Vader. Wat denkt u van hem? Hoe komt het toch dat het opgehitste volk zich laat verleiden om Jezus te verwerpen? Wat heeft hij dan voor kwaad gedaan? Openlijk wordt er geroepen en geschreeuwd: geef ons Barabbas en kruisig Jezus, weg met hem. Hoe komt het toch dat alles wat hij gedaan heeft in zijn liefde en ontferming, dat het nu totaal vergeten is en de stemming zo omgeslagen is? Zou het komen omdat hij een eigen gemaakte koning niet wilde zijn? Zou het komen omdat hij zich niet aanpaste aan de algemene opinie? Zou het zijn omdat hij niet meedeed en bewilligde in de dingen die het volk en de massa van hem wilden? Als hij een ieder maar naar de mond had gesproken, als hij het volk maar vrij had gelaten in hun doen en laten, dan was de keus niet zo moeilijk geweest. Want hij kon zorgen voor gezondheid en voor brood en vis. Alle gebrokenheid zou hij weg kunnen houden uit hun leven. Dat wilden ze wel. Een stil en een gerust leven leiden op kosten van hem. Als Jezus dat gedaan zou hebben, dan was hun keus zonder meer voor hem geweest. Maar hij bemoeide zich met hun leven en dat nemen ze niet. Hij ging zelfs zo ver dat hij het leven van de geestelijke leidslieden veroordeelde. Hij ging zo ver dat hij het volk het oordeel van God aanzegde en dat er buiten hem geen zaligheid was. Maar dat nemen ze niet. Dan zullen ze wel eens zien wie het uiteindelijk voor het zeggen heeft. Kruist hem, weg met hem. Die mond moet gestopt worden, die handen gebonden, die voeten vastgenageld. En dat leven moet in de dood. Geef ons Barabbas. Is dat ook uw keuze? Wat denkt u van Jezus? Die mij volgen wil, zegt hij, die mij wil ontmoeten, die verloochenen zichzelf, die nemen zijn kruis op zich en volgen mij. Kiest u dat? Vult u dat in? Nee, blanco stemmen, ongeldig. Uw stembriefje verscheuren heeft geen zin. Laat u Jezus onschuldig veroordelen? Doet u dat? Wil jij dat? Wat denkt u van deze zoon van de Vader met de naam Jezus? Stembriefje ingevuld? Maar u bent er nog niet. We laten uw keus nog even liggen. Want uw keus zou nog kunnen veranderen. Zolang we in dit leven zijn, kan dat. Weet u wat ik die vanavond tot u spreekt gekozen heb? Weet u dat? U en jij denken natuurlijk dat te weten. Ja, als je het evangelie spreekt, als je getuigenis moet geven van Jezus, dan is toch de keus wel heel goed te raden. Die staat dan toch wel vast. Denkt u dat? Weet u wat ik op mijn briefje heb ingevuld? Zal ik het zeggen? En daar heb ik twee redenen voor. De eerste keus komt voort uit het verduisterde verstand. En dan kies ik Barabbas de moordenaar. Want die past helemaal bij mij. Die laat mij in mijn waarde. Een opstandeling voor God en de mensen. Een man die voor God niet wil buigen. Een mens die God niet vreest en geen mens ontziet. En er niet te goed voor is om bloed aan de handen te hebben, omdat we ons vergrijpen aan het leven van God en het leven van onze naasten, in gedachten of daden. Een gevangene die al veroordeeld is en die moet wachten op het uur van de terechtstelling, waarna de eeuwige dood zal volgen. Een mens die geen raad weet met Jezus. die hem daarom dan ook de dood instuurt. Een mens die eigen godsdienst niet laat afnemen en daarom Jezus verwerpt. Geef mij Barabbas. Dat vul ik in als mens. En u en jij ook. We zijn geen toeschouwers. We zijn dadelijke mensen en dit is onze keus. Weg met Jezus. Ik leef mijn leven en laat daar niemand aankomen. Geef mij Barabbas, punt uit. Dat is de eerste keus. En nu de tweede reden. Ik kies voor Barabbas. Wat tegelijkertijd betekent dat Jezus overgegeven wordt om gekruisigd te worden. Ja toch? Dat is het gevolg van die keus. Maar nu gaan we de stemming nog eens overdoen. In het licht van het evangelie. En onder de leiding van de wijsheid die uit God is door de Heilige Geest. En die leert mij het wondere kruis en de kruiseling aanschouwen. En dan denken we even aan de Pinksterpreek van Petrus. Jullie hebben Jezus afgewezen. En aan het kruis geslagen. Die heilige zoon van de Vader overgegeven in handen van de onrechtvaardige. Maar zo weten dan het hele huis van Israël en u, waar u zich dan ook bevindt, dat God de Vader hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft. Namelijk deze Jezus, dien gij gekruist hebt. En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart en riepen het uit. Wat moeten we doen om zalig te worden? En het antwoord? Geloof in de Heer Jezus Christus en u zult zalig worden. En daar stonden ze toen en nu met hun stembriefjes in de hand en in het hart. Iedereen allemaal te veroordelen, want de keus getuigt tegen ons. Maar hoor, er komt een stem vanuit het evangelie tot een ieder van ons. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Als een schaap dat stemmeloos is voor zijn scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. Hij was de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten, een ieder was als verbergen het aangezicht voor hem. Wij hebben hem niet geacht. Maar om onze overtredingen is hij verwond. De straf die ons tevreden aanbrengt, die was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. En toch, geef ons Barabbas. En Pilatus gaf Jezus over om gekruist te worden naar hun aller wil. En toch, ik hoor Jezus fluisteren tot in mijn oren, tot in mijn hart. En hij zegt, ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Hij werd gebonden, opdat ik in mijn dwaasheid ontbonden zou worden. Hij werd van God en mensen verlaten, opdat ik nimmer meer van God verlaten zou worden. Hij ging in de gevloekte dood, opdat ik een eeuwig gezegend leven zou ontvangen door hem. Laat Barabbas vrij, want die stuurt alleen een ander de dood in. Maar Jezus neemt de dood van anderen weg. Hij sterft de gevloekte dood in mijn plaats. Hij door God en mensen veroordeeld, opdat ik door hem gratie, genade zou ontvangen. Hij is gegeven tot rechtvaardigheid, tot heiligheid en tot een volkomen verlossing. Verzoening door voldoening. Neem nu nog eens uw stembriefje in uw handen. Misschien vallen er wel tranen over uw dwaze keus. Misschien is uw hart wel verslagen en gebroken. Schrijf nu maar op. Er is één naam onder de hemel gegeven, waardoor wij allen moeten zalig worden. Die naam mag ik spellen. Die naam is mij zoet voor het hart en heelt alle smart. De keuze is gevallen. En vol verwondering mag ik u allen zeggen. Ze hebben, ja, ook u en ik, ze hebben allen voor Barabbas, de moordenaar, gestemd. Maar Jezus is het toch geworden. Amen. We gaan nu samen zingen Psalm 69 en daarvan het tweede en ook het vierde vers. Men telt veel eer de haren van mijn hoofd dan hen die mij toch zonder oorzaak haten. Mijn broederen ben ik vreemd, door elk onteerd en onbekend, de zonen mijner moeder. Psalm 69 vers 2 en 4. We gaan nu naar een tweetal liederen van het koor luisteren. Het eerste lied wat ze gaan zingen, dat is Hij kwam bij ons heel gewoon. En het tweede, Jezus om uw lijden groot. Laat ons nu voor en met elkaar bidden, de Heere dankend. Heere, u zou alle reden hebben om ons aller mond te stoppen, toen en nu. En nooit meer naar één woord uit onze mond te horen. Want immers, wij zijn erbij bepaald dat er zoveel monden open gingen in lastering, in hoon en spot. En dan nog wel tegen hem die u als de hoogste gave aan deze wereld in zonde en dood had te geven. Uw geliefde zoon, die u van uw hart scheurde om verloren mensen te verlossen en te redden. En Jezus zelf, die zijn lichaam en ziel gaf als een offerande tot een volkomen verzoening voor al onze zonden en schuld. En we nu met vreugde, hoop en verwachting toch ons gebed mogen uitzeggen en elkaar mogen opdragen in uw hoede en genade, omdat de Heilige Geest ons leert bidden, geloven en hopen, en ons de heerlijkheid van Christus doet kennen en daaruit ons leert te leven. Immers door de prediking en de meditatie wordt Jezus midden in ons leven gezet. Uw woorden mogen als wijzende vingers zijn die ons allen oproepen: zie mijn lam, mijn zoon, in wie ik al mijn welbehagen heb. Heren, al zijn we letterlijk gevangen, misschien wel wachtend in een dodencel tot executie, of gelijk de moordenaar aan het kruis in de laatste minuten van zijn leven. En al zouden de laatste woorden uitgeperst worden: Heren, gedenk aan mij. We bidden u voor alle mensen over heel de wereld in nood, in zorg, hoewel misschien helemaal niet opgesloten in een cel, maar toch zo gevangen in banden en boeien van allerlei vorm van verslaving, in ketenen van verdriet en rouw, gekneld door banden van ziekte en handicap, gevangen in depressiviteit, een geestelijke neerslachtigheid. Heere, bevrijd uit al die nood door uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Want uw woord zegt: zal de Zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult gij waarlijk vrij zijn. Dan mogen we leven in de vrijheid van uw kinderen. Wij bidden u in het bijzonder voor ons koninklijke gezin, vanwege het sterven van onze geliefde oudkoningin prinses Juliana. We bidden u voor prins Bernard, voor de kinderen, de kleinkinderen en achterkleinkinderen die in rouw en verdriet verkeren. En waar de blijdschap vanwege de geboorte van het nieuwe leven schaduw is van de dood. Heere, sterven is voor alle mensen gelijk, hoe hoog geplaatst, hoe laag van staat, ieder mens gaat naar zijn eeuwig huis en zal gesteld worden voor de rechterstoel van Jezus Christus en daarna het oordeel. Dat we dan ontdekt zijn aan onze dwaasheid om Barabbas te kiezen, maar dan ook diep in ons hart geleerd hebben: geef mij Jezus, want in hem heb ik alles. In leven en sterven, want hij is het toch geworden. Amen. We gaan nu samen zingen uit Psalm 145, het eerste en ook het zesde vers. Psalm 145, vers 1. O God, mijn God, gij allervorsten Heer, ik zing verheugd uw grote naam ter eer. En ook vers 6. De Heer is recht in al zijn weg en werk, zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk.
was er al bang voor. Ik had nog een stille hoop dat het niet zo zou zijn, maar de eerste regel van Psalm 69 was er niet. Dus dat moet even over. Paul, Psalm 69, voorspel in het eerste vers graag. Dominee de Butter heeft al een gebed gedaan, dus die hoeft zo niet meer een versje voor te lezen voor zijn stem. Dus we gaan gewoon verder. Opname 5 tellen na nu voor de tweede opname. Thank you.
Luisteraars, wij willen vanavond met elkaar gaan lezen uit het evangelie naar Marcus. Uit het Leidensevangelie zoals hij ons dat beschrijft in hoofdstuk 15. En we lezen samen de versen 16 tot en met 25. Marcus 15 vanaf vers 16. En de krijgsknechten leidden hem binnen in de zaal, welke is het rechthuis, en riepen de ganse bende samen. En ze deden hem een purperen mantel aan en een doornenkroon gevlochten hebbende zetten hem die op. En begonnen hem te groeten, zeggende: wees gegroet, gij koning der Joden. En sloegen zijn hoofd met een rietstok en bespuwden hem en vallende op de knieën aanbaden zij hem. En als ze hem bespot hadden, deden ze hem de purperen mantel af en deden hem zijn eigen klederen aan en leidden hem uit om hem te kruisigen. En zij dwongen een Simon van Cyrene, die daar voorbij ging, komende van de akker, de vader van Alexander en Rufus, dat hij zijn kruis droeg. En ze brachten hem tot de plaats Golgotha, welke is overgezet zijn de hoofdschedelplaats. En zij gaven hem gemirrede wijn te drinken, maar hij nam die niet. En als zij hem gekruisigd hadden, verdeelden ze zijn klederen, werpende het lot over dezelve wat een iegelijk wegnemen zou. En het was de derde ure. En zij kruisigden hem. Het koor zal nu gaan zingen met de boom des levens. Luisteraars, in het Leidensevangelie lezen wij ook van een ontmoeting tussen de leidende heiland en Simon van Cyrene. Nee, daar had Simon helemaal niet op gerekend. Onverwacht komt hij in aanraking met Jezus. En dan wordt hij ook nog gedwongen diens kruis te dragen. Nee, dat had hij bepaald niet voorzien. Als hij het vermoed had, dan was hij wel langs een andere weg of op een later tijdstip naar Jeruzalem teruggegaan. Wie was trouwens die Simon? Wat we met zekerheid van hem weten is snel verteld. Zijn naam is Simon, hij is afkomstig uit Cyrene, dat ligt in Noord-Afrika, in wat tegenwoordig Libië heet. Op het moment is hij in Jeruzalem en de veronderstelling is zeker niet ongegrond dat hij daar met het oog op het aanstaande Pascha is gekomen, het grote Joodse bevrijdingsfeest. We zullen Simon ongetwijfeld wel moeten zien als een Jood die in de diaspora woonde, in zijn geval dus in Cyrene, of als een Jood die uit de verstrooiing weer naar het land Kanaan is teruggekeerd en daar nu zijn woonplaats heeft. In de morgenuren van deze vrijdag heeft hij een wandeling gemaakt en hij weet zodoende niet wat zich intussen in de stad heeft afgespeeld. Hij is helemaal onvoorbereid als hij stuit op de stoet in wier midden Jezus wordt weggebracht. Dichterbij gekomen begint Simon te begrijpen wat er gaande is. Hij ziet daar, zwaar gebukt onder de last van een kruis, de gestalte van een man op het punt van bezwijken. Hij kan niet meer, dat is duidelijk. Soldaten hebben het al eerder gezien. De Joden die meelopen beseffen het ook. Wat nu? Als hij straks onder het zware kruis neervalt en niet meer overeind komt, iemand moet dat kruis van hem overnemen. Zelf kan hij het niet langer dragen. Dat is overigens ook geen wonder na alles wat hij al heeft meegemaakt. Ja, iemand moet het kruis van hem overnemen. Maar wie wil dat doen? Geen Romeinse soldaat die eraan denkt. Onder de Joodse toeschouwers biedt zich ook niemand aan. Ze zullen wel wijzer zijn. Die schande willen ze niet dragen. Ze zouden hun Pascha niet meer kunnen vieren. Stel je voor, een kruis voor iemand dragen. Een schandpaal. Een vloekhout. Laten we eens wat meer van dichtbij kijken. Is er iemand onder ons die het kruis van hem zou willen overnemen? Iemand die dit schouwspel niet langer kan aanzien, maar medelijden met hem heeft? Vergis u niet. U zou het net zo min gedaan hebben. De profeet zei al van hem, hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen. Een man van smarten en verzocht in krankheden en een iegelijk was als verbergende het aangezicht van hem. Hij was veracht. En wij hebben hem niet geacht. Zo is hij bezig zijn verlossingswerk te doen. Als de lijdende heiland. In diepe vernedering. En grote eenzaamheid. Er is niemand die hem helpt. Niemand die hem enige verlichting geeft. En degene van wie het nog het meest verwacht kon worden. Zijn nergens te bekennen. Al zijn bekenden zijn verdwenen. Zijn discipelen zijn geërgerd van hem weggevlucht. Moet hij dan inderdaad op de kruisweg bezwijken? Nee, dat niet. Simon zal helpen. Simon zal zijn kruis gaan dragen. En Simon zal hem zo gaan volgen naar Golgotha. Ja, Simon zal dat inderdaad gaan doen. Maar niet omdat hij medelijden krijgt. Niet omdat hij zo'n goedhartig man is. Als het aan Simon ligt, doet hij het ook niet. Nooit. In der eeuwigheid niet. Maar Simon heeft geen keus. De Romeinse soldaten leggen beslag op hem. Hij begrijpt hen heel goed. Maar hij schudt zijn hoofd. Probeert zich los te rukken. Probeert weg te lopen om zich te verschuilen in de massa. Maar het lukt hem niet. Tegen die soldaten kan hij niet op. Hij wordt gedwongen. Hij moet wel gehoorzamen. Protesterend en zich nog steeds verzettend, moet hij zich tenslotte buigen onder de last van het kruis. En dan zet de stoet zich weer in beweging. Simon met het kruis achter Jezus aan. Totdat ze op Golgotha komen. Pas daar wordt het kruis van Simon afgenomen. Eindelijk wat verlichting voor de heiland. Denkt u dat? Is dit verlichting? Nee, dit is verzwaring van zijn lijden geweest. Jezus heeft Simon wel horen protesteren. Hij heeft zijn onwil wel gevoeld. Ook Simon veracht Jezus in zijn hart. Jezus die gekruisigd gaat worden, dat is toch een gevloekte? Iemand die door God zelf wordt uitgeworpen. Daar wil Simon niet mee vereenzelvigd worden. Dat heeft Jezus goed gevoeld. En dat heeft zijn pijn verergerd. Een iegelijk was als verbergende het aangezicht voor hem. Ook Simon de Cyreneer deed dat. Jezus' lijden werd almaar zwaarder. Zijn eenzaamheid alsmaar groter. De verachting alsmaar algemener. Wat is het zwaar, onzegbaar zwaar, om borg van zondaren te zijn en aan alle gerechtigheid te voldoen. Wat is het ontzettend zwaar om de beker tot op de laatste druppel leeg te drinken. In deze zee van Christus lijden verzinken mijn gedachten. Ik zei zo pas dat niemand van ons anders zou hebben gereageerd. Was u het daar niet mee eens? Laat ik u dan deze vraag stellen. Hoe staat het in uw leven met het woord van Christus een keer sprak? Zo iemand achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf en nemen zijn kruis dagelijks op en volgen mij. Zelfverloochening, kruisdragen. Wat komt er van in uw leven? Nog sterker, het kruis van de heiland is het vloekhout. Zij de wet niet dat ieder die aan een hout hangt van God vervloekt is? Zegt Paulus niet dat Christus een vloek geworden is, juist doordat hij gekruisigd werd? Wel nu, Christus kruis dragen, dat is deel krijgen aan zijn veroordeling. Dat is met hem meegekruisigd worden. Onze oude mens in de dood geven. Wie doet dat? Wie doet dat uit zichzelf? Niemand. Dat leren we alleen door Gods genade. Maar het is wel de weg tot ons behoud. Was dat bij Simon ook zo? Definitief valt hier niets te zeggen. En toch zijn er een paar aanwijzingen die in een bepaalde richting lijken te wijzen. Simon is meegegaan tot Golgotha. Daar heeft hij kunnen zien wat er verder met Jezus gebeurde. Ook kunnen horen wat Jezus vanaf het kruis sprak. Tenminste als hij daar nog een poosje gebleven is. En het lijkt erop dat het zo gegaan is. Van Simon wordt namelijk meegedeeld dat hij twee zoons heeft. Alexander en Rufus. Waarom deelt de Heilige Geest ons dat via Marcus ook mee? Zit daar een bepaalde bedoeling achter? Worden onze gedachten op deze manier op een bepaald spoor gezet? En eindigt dat spoor misschien in Romeinen 16 vers 13, waar Paulus speciaal de groeten doet aan Rufus en zijn moeder, van wie de apostel zulke goede herinneringen heeft? Is het paasfeest dat voor Simon zo totaal anders verlopen is dan hij zich had voorgesteld, toch tot een onverwachte zegen geworden? Heeft hij begrepen wie hij is, wiens kruis hij moest dragen, en wat hij deed aan dat kruis, waarom hij daar moest hangen? Kwam Simon erdoor tot geloof? Heeft Simon bij thuiskomst van deze dingen kunnen getuigen? En is toen ook in het leven van zijn vrouw en van zijn zoon Rufus, zijn de dingen En zijn toen in het leven van zijn vrouw en in het leven van zijn zoon Rufus de dingen ook tot een zegen geworden, zodat hij zich bij de christelijke gemeente heeft mogen aansluiten? Ik geloof dat het de bedoeling van de geest was om ons dit zo te zeggen. En dan is weer waar, wat al zo vaak waar geworden is, wat al zo vaak beleefd is, wat al zo vaak gezegd is, en wat eigenlijk door iedereen in wie Gods genade aan het werk gegaan is, gezegd kan worden: heilig zijn, o God, uw wegen. Het is waar wat Paulus schrijft in Romeinen 8 vers 17, dat degene die met hem lijden, ook met hem verheerlijkt zullen worden. Want hij verandert de vloek in een zegen, hij verandert het kruis in een kroon. En Simon heeft er nooit spijt van gehad dat hij gedwongen werd om Jezus kruis te dragen. Simon heeft God nooit een verwijt gemaakt dat hij het in zijn voorzienigheid zo bestuurd had. Simon heeft zich wel geschaamd over het feit dat hij ertoe gedwongen moest worden, omdat hij uit zichzelf niet wilde. Ja, voor die onwil en die weerbarstigheid en dat ongeloof zullen we ons schamen. Maar wat is het daarentegen een onbegrijpelijk wonder als God zegt: ik wil het. En als we er dan toch gewillig voor gemaakt worden om het kruis te dragen en Jezus te volgen, zijn smaadheid dragende. Wij zullen nu gaan zingen Psalm 69, vers 4. Mijn broederen ben ik vreemd, door elk onteerd. zullen nu weer gaan luisteren naar koorzang. Koor zingt twee liederen. Lam Gods dat alle zonden en was ik daar. Wij zullen u samen danken en bidden. Wij willen u danken, o Heere, voor het feit dat u ons ook vanavond het evangelie weer deed horen. Het evangelie van hem die de hele weg is gegaan tot aan het kruis, tot in de dood. En die alles op zich genomen heeft en die het ook alles volbracht heeft. En zodoende is er door hem zaligheid en is hij de volkomen zaligmaker. Heren, we danken u ervoor dat u ons vanavond weer iets van die lijdensweg van hem hebt te laten horen. Van die ontmoeting tussen hem en Simon van Cyrene, die onverwachte ontmoeting, die zoals we mogen geloven voor Simon tot een eeuwige zegen is geworden. En zo zijn er al zoveel geweest, Heren, voor wie de ontmoeting met u, de heiland, de leidende zaligmaker, de overwinnaar ook van de dood. Zoveel zijn er al geweest voor wie die ontmoeting met u tot zegen zijn geweest, is geweest. Laat dat ook in ons leven zo mogen zijn, Heren. Geeft u ons hem te mogen kennen. Geeft u ons genade om in hem te mogen geloven en om in zijn bloed vergeving van al onze zonden te mogen ontvangen. Heren, laat dat evangelie in deze wereld gepredikt mogen worden, allerwegen. En gebruikt u het, o God, om uw koninkrijk te doen komen in de harten van vele mensen. In de harten van mensen overal vandaan. En geef dat dat woord zijn kracht mag doen. Juist ook daar waar geleden wordt. Waar verdriet verwerkt moet worden. Waar rouw is. Heren, laten we ook vanavond nog een keer ons koninklijk huis aan u mogen opdragen. Nu er een lege plaats is en u dat ook hoe langer hoe meer zal worden beseft, wilt gij met uw vertroosting nabij zijn, wilt u sterken en wilt u genade geven. Heren, we bidden u voor allen die rouw dragen en die daar iedere keer weer mee geconfronteerd worden dat de dood in hun kring ingebroken heeft. Laat het oog op u zijn. En wilt gij vanuit uw volheid vertroosting schenken en kracht geven en moed om de weg verder te vervolgen. Zegen ook uw gemeente op zondag, als zij weer samen mag komen om het woord te horen. Heren, wees erbij en pas het woord toe aan vele harten. En sterk hen die geroepen worden om het uit te dragen. De evangelie van de lijdende heiland. Om Jezus wil. Amen. We zullen nu nog gaan zingen uit de 77ste psalm. Eerst het 8ste en daarna het 6ste vers. Heilig zijn, o God, uw wegen. En zou God zijn gena vergeten.
Nou, dat zit er weer op dan. Allemaal heel hartelijk bedankt dat jullie mee hebben willen werken. Speciaal de kinderen natuurlijk. Ja, maar nu mag je hoesten hoor. Wij zijn heel dankbaar. En eigenlijk vinden we het ook wel heel bijzonder dat jullie mee hebben willen werken. Dat gebeurt niet zo heel vaak, dat we een koor van de middelbare school hebben. Jullie hebben hartstikke mooi gezongen. Dankjewel. En dan... Net als de vorige keer zullen we ook nog een collecte houden voor het werk van de evangelische omroep. Wat niet betaald wordt door de staat. Dus zometeen komt de collectezak nog even langs. Of nee, bij de uitgang. Als u wat in uw zak heeft, graag. En anders even goede vrienden. Fijn dat u er was. Ik hoop dat u... Als u naar de uitzendingen geluisterd heeft en het is Pasen, dat wij ook met elkaar mogen weten dat de Heer Jezus ook voor ons gestorven is. Want dat is de boodschap die wij toch ook bij de evangelische omroep op de radio aan de mensen willen geven. Daarom waren we hier en we hopen met elkaar dat er nog iemand tot geloof mag komen door de uitzendingen. Ik dank u wel en wel thuis.